Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We willen samen gaan zingen van Psalm 116, de versen 1 en 5. De versen 1 en 5 van Psalm 116. Nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 en zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 17 en zondag 22. En zingen daarna van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord ten eerste. Heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen? Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. En dan zondag 22. Vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. Openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes en lezen samen de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf af, dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doek liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan.
De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben, ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 16 tot en met 18. Johannes 20, vers 16 tot en met 18. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. Wij willen nu samen het aangezicht van de Here zoeken in gebed om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, wij zoeken uw aangezicht in het gebed om uw zegen te vragen over de bediening der verzoening. U brengt ons in de graftuin van morgen, waar alles spreekt van dood, gemis en verdriet, waar geen vreugde wordt gezien. En hoe zal dat ooit doorbroken worden? En dat geldt niet alleen in het leven van Maria Magdalena of van uw discipelen, maar dat geldt ook het leven van ons oud en jong. Wie zijn wij als wij Jezus moeten missen? O Heere, geef dat dat ook de droefheid uitmaakt van ons hart en leven. Immers, wie is de mens zonder Christus? Een verloren mensenkind. We zeggen het zo vaak: buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat is dat een ontzaglijke realiteit. En nu is er van nature geen sterveling die verlegen is om u. U wordt getuigd ervan, daar is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe. Maar we mogen vanmorgen horen hoe u ons zoekt. Te midden van alle nood en dood bent u daar. En de kracht waarmee u uit de doden bent opgestaan, gebruikt u tot op de dag van vandaag om dode zondaren leven te maken. Eenvoudig door uw stem te laten horen. En waar dat woord tot de bediening van uw geest en kracht doet, daar worden geestelijk doden levend gemaakt. van nieuws geboren. Mogen we opstaan uit het graf van de zonde. Om te leven. Om achter u, o Heer Jezus Christus, aan te komen. Om ons leven te zoeken en te vinden buiten onszelf. In de Heer Jezus Christus. Die ons leven is, zegt apostel Paulus. En Heere, geeft dat dit woord zijn kracht zal doen vanmorgen. Pasen in het hart, daar waar we nog nooit Pasen vierden. De gemeenschap met de levende Christus te proeven en te smaken. Want dit is het leven dat wij u kennen. Dat wil zeggen dat we gemeenschap met u hebben. De enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. En daar is de prediking dan ook op gericht. Niet aan, om aan ons voorbij te gaan. Maar om onze harten in te winnen voor uw woord en voor uw dienst. En met de Maria Magdalena de geloofsgehoorzaamheid te beoefenen. Om ook anderen in dat heil te betrekken. Ga heen tot mijn broeders en zeg dat ik ben opgestaan van de dood. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Tot mijn God en tot uw God. En ze ging. Het is zo eenvoudig. Ik wil en zij zullen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo worden we wijsgemaakt tot zaligheid. Leer het ons, jong en oud, voor het eerst en weer opnieuw. We bidden het u, Heere, voor ons die hier samen mogen zijn, voor allen die met ons meeluisteren of later de prediking horen. Mag het alles zijn tot uw eer en tot zegen van allen die het horen. Geef dat alles met orde en stichting mag geschieden. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Wees overal waar uw woord verkondigd wordt, waar uw dienaren van de opgestane paaskoning mogen spreken. Dat we herauten mogen zijn van die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij bidden het u uit 's Heere woning. Om Jezus wil. Amen. Daar zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor het HGB-project voor christenen in Nepal. Dat is een diaconale collecte. De tweede is bestemd voor de eredienst en gemeentewerk. En de derde voor de rente en aflossing. Van harte aanbevolen. En we gaan samen Psalm 42 zingen. Waarin de gesteldheid van het hart van Maria Magdalena zo bijzonder is verwoord. Psalm 42, eerste, tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? En ook het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder. De versen 2, 6 en 7 van Psalm 42.
Gemeente, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Dat is de psalm van Maria Magdalena in de graftuin van Jozef van Arimathea. De evangelist Johannes schenkt heel veel aandacht aan die tranenvloed van deze gevoelige vrouw. Opvallend veel zelfs. In de versen 11 tot en met 15 spreekt hij tot viermaal toe over haar wenen, over haar huilen. Die verzen lijken bij wijze van spreken wel nat van de tranen. Ze staat buiten bij het graf, huilende, zo lezen we in vers 11. Huilende als een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen dat ze voortdurend bezig is om al haar tranen de vrije loop te laten. Er is geen eind van. En dan in datzelfde vers 11, als ze dan huilde, zo bukte ze in het graf. En die twee engelen die daar in het graf zitten, die zien het toomloze verdriet van Maria Magdalena en reageren daar dan ook direct op en stellen haar de vraag: vrouw, waarom huilt gij? En nu weten wij dat de engelen gedienstige geesten zijn. Ze zijn de ogen en de oren van de hemelse Vader en de mond van de hemelse Vader. Ze stellen zich geheel en al ten dienste van de hemelse Vader. Dus we zien hier hoe de Heere zelf door de ogen van de engelen naar deze vrouw kijkt. En we horen hoe de hemelse Vader door de mond van deze engelen tot de vrouw spreekt. En wat een tere, liefdevolle belangstelling dan van de hemelse Vader als hij hier vraagt aan haar. Terwijl hij haar hart kent, hij weet wat in de mens is. Hij kent zelfs van verre haar gedachten. Maar wat een tere belangstelling. Vrouw, wat huilt gij? En Jezus, die haar straks tegemoet treedt, terwijl ze nog niet eens weet dat hij haar Heer en Meester is, zal hetzelfde zeggen. Als hij haar aanspreekt, zegt hij ook tegen haar: vrouw, wat huilt gij? Hier mogen we ook weer zien hoe de Zoon niet anders spreekt dan de Vader. Hoe Vader en Zoon één zijn in dat alles. Maar dan stelt Jezus er nog een vraag bij. Wie zoekt gij? En dan heeft hij haar al opgezocht. Hij staat onder handbereik bij haar. Hij kan met haar communiceren. Maar dan toch die liefdevolle vraag. Wie zoekt gij? Hij wil het zelf uit haar mond horen. Om wie het haar te doen is. En zo is het nog. De Heere hoort niets liever dan dat zijn kinderen hem nodig hebben. En dat we alles bij hem brengen. Dat hebben we als kleine kinderen al geleerd in Psalm 81. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maria Magdalena is zo verdrietig dat haar geloof eigenlijk is weggespoeld. Zo zou je haar kunnen typeren. Maar toch, en dat wil ik wel heel speciaal onder uw aandacht brengen. Die Maria Magdalena is wel steeds aanwezig geweest, daar waar Jezus was. Het is natuurlijk heel opvallend dat zij er al was in het huis van Simon de Farizeeër, dat ze al de liefde van haar hart in een fles nardus heeft gestopt. Ze heeft al de leeftocht ervoor uitgegeven en die liefde uitgegoten over het hoofd van haar zaligmaker. En de kerk, dat wil zeggen de kinderen van God, hebben haar bestraft. Dat was verspilling geweest. Maar Jezus neemt het voor haar op. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Dat heeft ze, zegt hij, gedaan ter voorbereiding van mijn begrafenis. Zij is de enige kennelijk geweest van de volgelingen van Jezus die daar een oog en een hart voor hebben gehad. Dat die lieve zaligmaker die haar gered heeft uit de klauwen van 7 duivelen.
begraven zou gaan worden. U weet het, als Jezus over zijn sterven en begrafenis sprak, zijn discipelen wilden er niets van horen. Het zal u geen zins geschieden. Dat is altijd de reactie geweest. Maar zij bereiden zijn begrafenis voor die kostelijke gave van de nardus. Ze stond bij het kruis, samen met Maria en de andere vrouw. Zij heeft een fijn besnade ziel gehad. Wat zal ze meegeleefd hebben met Maria, de moeder van Jezus? Hoe zal ze gevoeld hebben wat er in dat moederhart moet omgegaan zijn, in het aangezicht van een kind dat daar hangt te sterven aan een vloekhout? Dat is niet uit te zeggen geweest. Maria hield als moeder toch zoveel van haar kind. Dat hoeven we niet uit te leggen. Maar Maria Magdalena hield ook zoveel van hem. Jezus heeft daar zelf getuigenis van gegeven in het huis van Simon de Farizeeër. Haar is veel vergeven, zegt hij. En daarom heeft ze veel lief. Ook met een schreiend hart gestaan aan de voet van het kruis. En dan gaat Maria samen met Johannes naar huis. Jezus heeft dat zelf gezegd. Maar Maria Magdalena blijft. En Maria Magdalena is er getuige van dat het lichaam van Christus van het kruis wordt afgenomen door Jozef van Arimathea en Nicodemus. En ze gaat met Jozef van Arimathea en Nicodemus naar het graf toe. En ze ziet hoe Jezus in het graf gelegd wordt. En er is nog niet genoeg, dan gaat ze tegenover het graf zitten. En ze gaat zitten kijken naar het graf van haar dode zaligmaker. Ze kan maar niet van hem scheiden. Maar dan breekt de Sabbat aan en dan moet ze weg. Dan moet ze zich houden aan het gebod. En dat doet ze ook. Maar de Sabbat is nog niet voorbij. Het begint nog maar net te lichten. Of daar gaat ze met de specerijen naar de dode Jezus toe. Ze wil dat dode lichaam van Jezus met al de liefde van haar hart verzorgen. Zoals ze al de liefde van haar hart gegeven heeft in die fles kostelijke nardus, gaat ze nu al haar liefde bewijzen aan een dode Jezus met de specerijen die ze heeft meegebracht. Ook al is Jezus dood. En ook al is haar geloof met Jezus in het graf verdwenen, haar liefde voor hem is nog springlevend. En de liefde komt niet van één kant. Nee, want de Heer Jezus wist dat Maria Magdalena hem oneindig lief had. Maar hoe was dat gekomen? Omdat hij haar eerst heeft lief gehad. We weten dat ze van 7 duivelen verlost werd. Daarin heeft hij haar de grootste liefde bewezen die hij haar bewijzen kon. En dat heeft haar hart ook zo gaande gemaakt met het oog op hem. En net zo min Maria Magdalena buiten Jezus kan, kan Jezus buiten Maria Magdalena. En nu moet het ons niet verwonderen dat Maria Magdalena de eerste is die haar Heere mag ontmoeten na zijn opstanding. Hij wil deze vrouw, die zo ongelukkig is, niet langer op de proef stellen. Hij zal zich levend aan haar vertonen. Hij gaat verschijnen aan haar, hier, in de graftuin, in de hof van Jozef van Arimathea. Ryle, een Engelse schrijver, die zegt: zijn die Christus het vurigst lief hebben, kunnen ook de grootste voorrecht uit zijn hand verwachten. En wat is dat waar? En ik hoop dat we daar ook
samen weet van mogen hebben. Als we dicht bij de Heere mogen leven, wat ervaren we dan ook zijn tere zorg? Dan laat hij weten dat hij van ons af weet. En dat zal ons alleen maar des te meer aanzetten om dicht bij hem te blijven. Ik heb natuurlijk niet voor niets Psalm 116 laten zingen, want daarin wordt uiting gegeven aan de liefde die er leeft tot de Heer. Het is het liefdeslied van de kerk. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klaag. En dan neigt hij zijn oor. En dan schenkt hij daadwerkelijk hulp. En dan redt hij keer op keer. En wat is het dan goed om dat zo uit de handen van de Heer te ontvangen. Nou, hier is hij ook nabij. Hier neigt hij zijn oor in de graftuin van Jozef van Arimathea. Want hij zoekt deze zoekende vrouw op met een hart vol liefde. En hij staat bij haar, ze weet het niet, ze ziet het niet. Hij ziet haar verdriet. Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? En dan draait ze zich om. En dan denkt ze dat het de tuinman is. Je merkt zo hoe wij als kinderen van de Heere het spoor duister, bijster kunnen zijn. En dan alleen, want dat is ten diepste de achtergrond van dit dwalen. Ten diepste omdat we geen acht hebben gegeven op het woord dat door de Heere is gesproken. Ik zei u al, Jezus heeft vele malen tijdens zijn omwandeling op aarde gesproken over zijn naderend sterven. De Zoon des mensen moet lijden, gekruisigd worden, begraven. Maar dit heeft hij er altijd bij gezegd. En hij zal opstaan, ten derde dagen opstaan van de doden. Maar men had er geen oren naar. Het zal u geen zins geschieden. Dat was het antwoord van zijn discipel geweest op de aankondiging van dit alles. Alleen Maria Magdalena heeft die woorden over zijn begrafenis wel gehoord en geloofd. Maar nu is ze zo verdrietig over het sterven van Jezus. Dat de belofte van de opstanding kennelijk geen enkele plaats heeft in haar hart. Alles wordt bepaald door het sterven en door het begraven, door het gemis en door de rouw. Geen acht te geven op het woord dat van Jezus is gesproken. En dan raken we de weg kwijt. Ook vandaag nog. Als we geen acht geven op het woord. Het is zo noodzakelijk dat maar steeds het gebed uit Psalm 25 ons deel is. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. Want wij kunnen als schapen ronddolen. Het is wel heel veelzeggend dat als de Heer Jezus, de verhoogde Christus vanuit de hemel in het boek Openbaring, de zeven gemeenten van Klein-Azië aanschrijft, dat hij bij al die gemeenten, en die staande is voor al de gemeenten wereldwijd, dat is dus ook een boodschap aan de gemeente van Krimp aan de IJssel. En alle brieven eindigen daarmee, die oren heeft, die horen, dat is die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Waarom moet Jezus dat iedere keer weer zeggen, iedere keer wel weer herhalen? Wel, omdat het zo eigen is aan u en mij om niet te horen. Waardoor we net als de discipelen en Maria Magdalena de weg kwijtraken. De discipelen zijn verstrooid geworden. En als dit al gelovige kinderen van God betreft, hoeveel te meer dan de leden van de gemeente die de stem van de Heer Jezus Christus eigenlijk nog nooit echt hebben gehoord. Oh ja, we horen zijn woorden wel.
maar we herkennen de stem van Jezus er niet in. Dat is een ontzaglijke realiteit. En leg je hart ernaast. Heb je de Heere echt horen spreken in je leven? Als dat zo is, dan is je leven op een ander spoor gezet. Want waar het woord gehoord wordt, daar wordt het geloofd. En waar het geloofd wordt, daar wordt het gehoorzaamd. De Bijbel koppelt twee dingen altijd aan elkaar. Geloof en bekering. En bekering is een totale vernieuwing van je leven. Het wordt helemaal anders. We komen van de duisternis terecht in het licht van Gods genade. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn woord. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Als dat niet zo is, dan mag ik u en jou zeggen dat God mensen levend maakt door de kracht van de opstanding van Christus uit de dood. Ik mag u verkondigen, als het er niet is, Hij spreekt en het is er. Wat is dat een rijke boodschap. Die hoofdman overhandigt, die heeft het zo verwoord. Heere, spreek slechts één woord. En uw knecht zal genezen zijn. Hij gebiedt en het staat. Misschien maakt dat wel de nood van je leven uit. We hebben Goede Vrijdag achter ons. We hebben oog in oog gestaan met de gekruisigde Christus. We hebben gezien en gehoord wat het hem gekost heeft om zulke zondaren als u en ik zijn zalig te maken. En toch, we hebben niet op het lam gezien. We stonden als een schuldig mensenkind aan de voet van het kruis. En misschien heb je alleen maar oog voor je zondig bestaan gehad. En heb je alleen maar bij het kruis je zonde en vervloeking overdacht. Zonder te zien op hem. Die daar bezig is om die vloek weg te dragen. En hij heeft het gedaan. Hij roept het uiteindelijk uit. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Vader, wat we nou samen voor ogen hebben gehad. Om op grond van recht die genade voor de grootste der zondaren te verdienen. Waar u uw gerechtigheid. In uw toorn. U verdiende toorn over de zonde aan mij hebben bezocht. Daar mag nu op grond van mijn offer. Iedere schuldige zondaar. De toevlucht nemen onder de schaduw van mijn wijd uitgebreide armen. U hebt het toch zelf gezegd, zie nou op het lam van mij, dat de zonde van de wereld wegdraagt. U hebt niet durven kijken. Bij wijze van spreken, u bent in de voorhof blijven staan. Terwijl u had kunnen zien hoe het voorhangsel voor het heilige der heiligen gescheurd is van boven naar beneden. Hoe God die toegang heeft geopend. En hij het ons toeroept. Komt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en genade te bekomen. Ter bekwamer tijd. Wel nu is het die bekwame tijd. En dan mag ik u zeggen. Gij ongetrooste, door onweder voortgedrevene. Ik ga nu uw stenen gans sierlijk leggen. Want kijk eens, als je dan niet gekeken hebt op mijn lieve zoon, terwijl hij daar streed en leed vanwege u en mijn zonde. Nu neem ik u mee naar een open graf.
Kijk eens hoe hij de zonde gedood heeft. Hoor je daar eens overwinnaar over dood en zonde tevoorschijn is gekomen. Het graf is leeg. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar Christus heeft de dood gedood en de zonde geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Moet ons dat koud laten? Het is zo opmerkelijk dat als Jezus aan het kruis hangt, er gesproken wordt over voorbijgangers. En die voorbijgingen, staat er, lasterde hem. U moet zich maar voorstellen dat het was natuurlijk een bezienswaardigheid dat daar die drie kruisringen hingen. Men kwam daar speciaal naar kijken. Het was een spektakel. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat ze allemaal onder voet van dat kruis hebben gestaan. Nee, het was een stoet van toeschouwers. En ze trokken er voorbij en als je dan daar komt, dan hou je even stil en dan zie je het. Dus ze hebben hem gezien. Ze waren toeschouwer. En er zullen er ook bij geweest zijn die hem gehoord hebben. Hij heeft 7 kruiswoorden gesproken. Er zullen er geweest zijn die gehoord hebben: Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Of die hem hoorden zeggen: mij dorst. Er zullen er geweest zijn die die schreeuw gehoord hebben in de eenzwarte nacht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan toch, en die voorbij ging. Je kunt er dus kennelijk gewoon aan voorbij gaan. En wat is dat een ontzettende realiteit. Dan is het straks Goede Vrijdag geweest. Dan is het Pasen geweest. En het is voorbij. Waarom? Ik ging eraan voorbij. Ik heb het gezien. En ik heb het gehoord. En ik heb er geen boodschap aan. Dan moet ik u als gezant van Christus wegen zeer ernstig waarschuwen. Wee ons, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als de zaligheid ons zo nabij wordt gebracht in de bediening der verzoening. Als het bloed van Christus in de gemeente drupt. En als we nu mogen horen hoe hij in zijn opstandingskracht zijn kerk weer bezoekt. Om dat heil dat hij heeft verworven, die gerechtigheid aan zijn kerk mee te delen. Want hij is opgestaan, zegt apostel Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Gestorven om onze zonde, maar opgestaan. Tot onze rechtvaardig maken. U weet dat het woord van de profeet in vervulling is gegaan. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is. Woord van Zacharias. Sla die herder. Dat is gebeurd. Jezus. En mijn schapen zullen verstrooid worden. Dat is gebeurd. Ze zijn alle kanten uitgevlogen. Maar dan komt die heerlijke belofte erbij. Doch, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nu, dat is wat hier gebeurt. Stuk voor stuk gaat hij ze opzoeken om ze bijeen te vergaderen. Gelijk een hen haar kuikens. En nu is Maria Magdalena het eerste kuikentje dat onder zijn vleugels mag zitten. In de Hof van Eden was de vrouw, Maninne, degene die het eerst haar oor te luisteren legde naar de slang, naar de mensenmoordenaar van de beginnen. En ze heeft gehoor gegeven. Maar nu hier, In de Hof van Eden gehoor gegeven aan de mensenmoordenaar van de beginnen. Maar hier in de graftuin. Daar mag een vrouw als eerste gehoor geven. Aan de woorden van de levensvorst. Naar de stem van haar opgestane paaskoning. En wat blijkt nou? Het gaat net als bij die hoofdman. Eén woord is genoeg. En laat voor ons ook zo zijn. Eén woord is genoeg. Maria. En die stem. Blijkt ze uit duizenden herkennen. Dat is de stem van haar liefste. Dat is die stem die haar uit de duisternis bracht. Tot het wonderbaar licht. Dat is diezelfde stem waarvan de profeet Jesaja zegt. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. Nou, die stem klinkt nu. Die toen ook klonk bij het doopvond. 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 50 jaar geleden, 70 jaar geleden, 80 jaar geleden. Toen al. Ik heb u bij uw naam geroepen. En u weet, waarom worden we geroepen? Om te luisteren. Als wij roepen, hé, luister eens even. En zeker als je dan ook nog de naam erbij noemt. Piet, luister eens even. Dan hoef je er niet aan te twijfelen wat de bedoeling is. Nou, zo is het nu bij de Heer. En dat wordt dan vergezeld. Met de namen van de drie-enige God. En ga nu zelf uw eigen naam noemen. Uw doopnamen. Waarmee de Heer u genoemd heeft. O, wat een wonder. En het is bedoeld om, als het nog nooit gebeurde, dan nu die naam te horen. Als een opstanding uit uw doodstaat te beleven. Want dat is toch wat de doop bedoelde. Het is toch het bad van de wedergeboorte. Het geeft toch aan dat we begraven worden vanwege onze zonde, dat we ten onder gaan, maar dan al wonderen van genade op mogen staan. En dan met naam en toenaam. Wel, vul uw eigen naam in, alsjeblieft, doe het. Ik doop u en dan komt het. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. De prijs ligt in het doopvond. Het dierbaar bloed van Christus. Vastgemaakt aan je voorhoofd. Voor je leven getekend. Getekend door de liefde Gods. Wat is er erger dan verachting van liefde? Waarom heb ik geroepen? En gij hebt niet geantwoord. Nou, nou hoor je die naam weer noemen. Verbonden met die eerste roep. Toen niet gehoord. Toen niet begrepen. Toen niet geloofd. En nu, o God, nu zie ik het ineens. Het was voor Maria ook echt genoeg. Maria. Alle traan, wijken, alle duisternis, wordt verbannen. Mijn schapen kennen mijn stem. En dan komt die heerlijke belijdenis. Rabuni. Wat moet dat heerlijk geklonken hebben in de oren van Jezus. Hij heeft met zoveel liefde haar naam uitgesproken. En dan te horen, dat is dan het antwoord. Mijn meester, Rabuni. Hier wordt nu de gemeenschap hersteld tussen Jezus en Maria. En deze verbinding zal nu nooit meer verbroken worden. Ze is bevrijd uit de macht van haar tomeloze verdriet en eenzaamheid. En nu valt ze hem te voet en ze wil hem vastgrijpen. En dan doet Jezus... Bij wijze van spreken, stap terug. Hou mij niet vast.
uit het vervolg van de opstandingsgeschiedenis blijkt dat het op zichzelf geen enkel bezwaar is dat Jezus wordt aangeraakt. Hij zegt zelfs tegen de discipelen, hier, steek je vingers maar in het tekenen van mijn nagel. Hij wil zelfs dat ze zijn zijde betasten. Dus wat dat betreft, geen enkele moeite om hem aan te raken. Maar hier ligt het anders. Maria wil hem niet alleen aanraken, ze wil Jezus vasthouden. Ze wil Jezus voor altijd bij haar houden. Zoals die bezetene, weet u wel, het Gadara. Die was bezeten van 6000 duivels, een legioen, en die werd ervan bevrijd. En die wilde ook niet meer van Jezus scheiden. Nee, zegt Jezus, je moet gewoon hier blijven in Magdala. Hier is jouw taak. En zo mag Maria ook hem hier niet vast blijven houden. Ze wil hem opsluiten in haar eigen liefdeswereld. En hoe begrijpelijk dat ook allemaal is. Maar de opstanding van Jezus staat niet op zichzelf. Jezus laat zich, hoe goed bedoeld ook, door Maria vastgrijpen, maar niet vasthouden. Zijn vaart op weg naar het vaderhuis mag niet geremd worden door Maria Magdalena. Wij moeten goed beseffen dat de heiland is opgestaan met een verheerlijkt lichaam. Dat lichaam is niet meer bestemd voor deze aarde, dat is bestemd voor de hemelse heerlijkheid. Hij zal het ook steeds bij verschijningen laten. Hij gaat nooit meer met zijn discipelen om zoals hij eerder met haar omging. Het zal vanaf nu altijd anders zijn. En straks zal hij vergoed van hen heen gaan en zal hij zijn geest uitstorten en die zal met hen zijn. Maar Jezus laat hier aan Maria Magdalena merken dat het niet zo zal blijven als dat het geweest is. Niet de opstanding, en dat is heel opmerkelijk, niet de opstanding, maar de hemelvaart blijkt centraal te staan in de graftuin. Je kunt horen waar Jezus vol van is. Dan is hij nog maar net uit dat graf opgestaan. En hij ontmoet hier een van zijn kinderen. Een van zijn liefste kinderen, om het zo te zeggen. En dan spreekt hij over zijn hemelvaart. Raak mij niet aan, zegt hij, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Hou mij niet vast. Indrukwekkend om deze woorden uit de mond van Jezus te horen. Want dat is ook weer een geloofszaak. Hij is als mens opgestaan, hè, met een menselijk lichaam. Hij is met een menselijk lichaam gestorven en hij staat met een menselijk lichaam op uit het graf. Weliswaar een verheerlijk lichaam dat bestemd is voor de hemelse heerlijkheid, maar toch de tekenen van zijn verwondingen zijn nog steeds zichtbaar en blijven zichtbaar in zijn vlees. De mens Jezus gelooft dat hij aan het einde van zijn leven is gekomen hier op aarde. Nog 40 dagen. En dan zullen de deuren van de troonzaal voor deze koning opengaan. Verhoogt op poorten nu de boog. Gij eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge koning moogt ontvangen. Nou, bij zo'n verwachting past geen liefde van het ogenblik voor het elkaar vasthouden hier en nu, kost wat kost. Want dat mogen we toch ook wel zeggen, wat een toomloos verlangen moet er geleefd hebben in het hart van Jezus om naar zijn vader terug te gaan. Maria Magdalena was al helemaal van de kaart, omdat ze Jezus 3 dagen moest missen. Maar Jezus heeft zijn vader 33 jaar moeten missen. En nu weet hij, nu is alles volbracht en nu is er een thuiskomen voor hem bij de vader. Ook kunt u zijn verlangen voorstellen. Hij wil op geen enkele manier daarin belemmerd worden. Daarom Maria Magdalena, handen af van Jezus. Alle aardse bindingen moeten losgemaakt worden. Het is uw nut dat ik wegga. Maar haar meester heeft een taak voor haar. Hij zet ze onmiddellijk op het spoor van zijn heerlijke toekomst. Hij zegt tegen haar, ga heen tot mijn broeders en zeg hun ik waarop tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Wat ons ook opvalt is
Het is natuurlijk een geweldige gebeurtenis geweest daar in die graftuin. Eerst die verdrietige vrouw en nu kan ze er geluk niet op. Je zou zeggen, daar kun je de hele dag over praten. Maar Jezus spreekt er geen woord meer over. Het gaat niet om haar, het gaat om hem. Het gaat om zijn heerlijke toekomst. Ze krijgt geen eens de kans om haar verhaal te doen. Nee, ze krijgt een opdracht. Hij geeft haar precies aan waar ze het over moet gaan hebben. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun dat ik opvaar tot mijn vader en hun vader. Dat moet ons ook maar bescheiden maken, waar het gaat over ons doen en laten. U moet er eens op letten hoe vaak het in u en mijn leven over ons gaat. En misschien valt dat nog wel het meest op als je naar gesprekken van een ander luistert. Over wie gaat het dan? Dan gaat het over onze nood, ons verdriet, of juist onze blijdschap, ons geluk, onze fijne ervaringen. Kortom, allemaal wat we beleefd hebben. Of wat we nog gaan doen. Maar Christus heeft werk voor deze vrouw. Niet spreken over jezelf, Maria Magdalena. Maar je gaat over mij spreken. Je gaat heen naar mijn broeders. Hij heeft ze overigens nog nooit zo genoemd. Het is voor de eerste keer dat hij ze hier zo noemt. Eerst heeft hij ze zijn discipelen genoemd. Vlak voor zijn sterven noemde hij hen vrienden. Maar nu hij is opgestaan van de doden, noemt hij hen broeders. Nou, inniger kan het niet. En opvallend ook, hè, terwijl ze allemaal hem verlaten hebben. Toch, dat innige woord hier gebruiken, ga heen tot mijn broeders. Hij is hun oudste broeder. En hij blijft hun oudste broeder, ondanks hun ontrouw. Hun angstige vlucht heeft Jezus niet verrast. Want hij wist dat het zou gebeuren. Hij heeft ze ervoor gewaarschuwd. Ge zult allen naar mij geërgerd worden. Wat dat betreft hebben ze van Maria Magdalena nog heel veel kunnen leren. Want die is steeds bij Jezus gebleven. Maar ondanks alles wat er gebeurd is, ga heen en zeg het. Mijn broeders, het is allemaal vergeten. Het is allemaal vergeven. Ook voor deze zonde. Van zijn discipelen heeft hij op Golgotha de prijs betaalt. En dan die verbinding die Jezus legt. Ga heen, zegt het mijn broeders. Ik vaar op tot mijn vader. En dan ook tot uw vader. O, we weten het. Jezus staat in een totaal andere relatie tot die vader dan al die kinderen van hem. Dat zijn aangenomen kinderen. Aangenomen kinderen en erfgenamen, zegt de schrift. Maar nochtans kinderen. En dan kinderen van diezelfde vader. Als die de vader is van onze Jezus Christus. O rijk om deze zaligmaker nu uit de dood is opgestaan te horen zeggen. Ik vaar op tot mijn vader. En dan in één adem. En dat komt omdat hij het hoofd is van de kerk. En uw vader. Hij kan niet buiten zijn bruid. Bruidegom en bruid worden verwacht. In die God staat daarboven. In dat vaderlijk huis. Hij is die enige echte zoon. Ach, hij wordt in de Bijbel omschreven als Gods troetelkind. God openbaart ook zijn welbehagen bij zijn doop. Dit is mijn zoon ook nog eens op de berg ter verheerlijking, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, u begrijpt toch wel dat vader uitziet naar de komst van zijn kind thuis. En dat het kind uitziet naar de thuiskomst bij vader. Ik vaar op tot mijn vader. En tot uw vader, dat beheerst de opgestane paaskoning direct na zijn overwinning op dood en graf. Hij weet het. Het grote heilswerk is door mij volbracht. Vader heeft een volkomen genoegdoening gevonden in mijn offeran. En zo heeft hij dus verworven, gemeente, dat moet in één adem gezegd worden voor allen die geloven. Hij heeft verworven de vergeving van zonden en een recht op eeuwig leven. Wilt u dat goed onthouden en geloven? Wie hier mag weten dat aan hun zonden vergeven zijn, mogen weten op grond van de verdiensten van Christus een recht te hebben op eeuwig leven, dan hoort u Christus bidden. Ik vaar op tot uw vader, tot mijn vader en tot uw vader.
Ja. We kunnen gerust zeggen met het oog op hem. De woorden die Jezus zelf gebruikt in de gelijkenis van de verloren zoon. En nou kijken we naar Christus. Die in de diepte van uw en mijn verlorenheid is ingedaald. Die eeuwige dood heeft doorleefd. Die eeuwige scheiding van God plaatsvervangen heeft doorstaan. Om met het oog op hem te zeggen, deze mijn zoon is dood geweest en hij is weder levend geworden. Maar dan ook nu. Nu hij is opgestaan, laat ons eten en vrolijk zijn. Want zo zal de blijdschap zijn in de hemel, nietwaar? Als hij thuis komt straks. Hij heeft al het werk bij de Vader gedaan en nu zal hij niet rusten voor hij heel zijn bruidsgemeente thuis heeft gehaald. Allemaal stuk voor stuk. En hij houdt van al zijn kinderen evenveel. Namelijk met een eeuwige liefde. En ze hebben hem allemaal evenveel gekost. De prijs van zijn bloed. Gij zijt duur gekocht. En pas als zijn laatste broeder en zuster is thuisgekomen, is toegebracht, dan zal hij terugkomen. Om al die broeders en zusters, en dan mag ik ook met kinderen mag ik daarbij betrekken, want niet alle mensen sterven oud, dus sterven ook kinderen heel jong. Soms al voor ze geboren zijn. Dan zal hij al die broeders en zusters. Dan zal hij al die broertjes en zusjes. Opwekken. En zullen ziel en lichaam met elkaar verenigd worden. Om dan eeuwig bij de Here te zijn. Nou, daar is dit opstandingsevangelie één grote boodschap van. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En er ook nog tot mijn God en uw God. U merkt wel, het is bij de mens Jezus, want dat is hij hier nog steeds. En hij zal het ook blijven. Hij gaat als mens naar de hemel. Mijn God en uw God. Zoals hij zich vastgeklampen heeft in zijn verlorenheid aan zijn God. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Zo grijpt hij zich ook vast in zijn overwinning aan zijn God. Ik vaar op tot mijn God. En tot uw God. O, wat is dit een troost voor allen die in hem geloven. De psalmdichter zingt er ook zo heerlijk van. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat ligt zo eeuwig vast.
In hem. In deze Christus.
En Maria, ga je naar mijn broeders? Prachtig om te zien, ze doet gelijk. Staat zo eenvoudig als ze ging. Geen traan, geen gemis, geen rouw meer. Nee, geloof. En geloof maakt dat ze gehoorzaam. Ze gaat naar de broeders. En dat is ook een punt. Ze weet precies waar ze naartoe moet gaan. Weten wij in Krim van de IJssel, broeders en zusters, waar we naartoe kunnen? Rijk is dat hoor. Als je ze weet te vinden in Krim van de IJssel, die de Heeren vrezen, waar je van hart tot hart mee kunt spreken. Dat is ook voor predikanten rijk. Je kunt wel eens een aantal huisbezoeken doen en daar je zegt van jongen. Nou heb ik nog niks van de Heeren gehoord. Dat mensen voortdurend, mag ik het zo zeggen, de boot af zitten te houden. Je mag overal over praten, behalve over de Heere Jezus. Natuurlijk vreselijk in een christelijke gemeente, maar het gebeurt. En dat je dan wel eens behoefte hebt om een geestelijk woord te horen, dat je zegt, dan ga ik toch even naar die of die toe. Wat rijk is dat dan, en als je dan mag spreken met elkaar over de Heer. Weet je ze te vinden ook? Weten ze u te vinden om over de Heer te spreken? Kunt ook omdraaien. Weten ze jou te vinden om over de Heer te spreken? Wie is nou een broeder en een zuster? Nou, dat heeft Jezus zelf gezegd. Die is mijn broeder. Mijn moeder, mijn zuster. En die is mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder die dat doet, de wil mijns vaders. Nou gaat deze zuster Maria Magdalena de wil doen van Christus en daarmee de wil van de Vader. En mag ze zelf een zuster zijn om de broeders dit heugelijke nieuws te verkondigen. En daar gaat ze. En ze vertelt, ach u weet, dan is er ook weer geen plaats. Het schijnt in de oren van de discipelen als ijdel geklap. Daar moet dan ook weer plaats gemaakt voor worden door Jezus zelf. En dat doet hij ook. Ook maar weer met één woord. Vrede. Vrede, zij uw lieden. En dan is er vrede. U merkt wel, gemeente, het hoeft altijd niet over grote dingen te gaan. Op zichzelf zijn die heilsfeiten natuurlijk. Ja, geweldig. Heerlijk, rijk. Onvoorstelbaar. Maar de manier waarop God in Christus dan die zaken een plaatsje geeft in je hart. Dat is zo eenvoudig. Dat hebben we toch vanmorgen wel begrepen. Zo teer en zo liefdevol eraan toe. Dat je bij jezelf maar eens af moet vragen. Als dat nou nog nooit mijn hart verbroken heeft. O Heer. Wil dan en beleid het dan maar nu al die vijandschap breken. En mag ik nu net als Saulus van Tarsus, die brieste als een leeuw, zomaar vragen aan u. Die hoort ook maar alleen zijn naam. Hè? Saul, wat vervolgt hij mij? Het was genoeg. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, als dat dan de uitkomst mocht zijn en al die kinderen van de Heeren in Krimpen. God geven dat we onze lessen hebben geleerd vanmorgen. Met de boodschap van hemelvaart, van Maria aan de broeders, verdwijnt zij uit ons gezichtsveld. We horen van haar niet meer, het hoeft ook niet meer. Zij heeft haar handen vol aan Jezus. En ik hoop wij ook. En dan is er maar één begeerd, om hem groot te maken. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. Amen. Zingen we Psalm 21, het vijfde vers.
Laat ons danken en bidden. Heere, zo mag het eigenlijk al op Paarse hemelvaart zijn. U was er al zo mee bezig. Dat thuiskomen bij de Vader. En ook dat heeft weer tot doel. Dat u wil dat die bij u zijn die u van de Vader gegeven zijn. Hij is daar immers als een zeker onderpand. Dat als het hoofd thuis is, ook het lichaam eenmaal met hem verenigd zal worden. En we hebben het beleden met de Heidelberger Catechisme, zijn verheerlijk lichaam gelijk zullen zijn. O, wat is dat toch rijk. Om van die toekomst te mogen weten. En dat is een gelovig weten. Dat ziet af van al het onze. Hij is immers opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat betekent dat ik al de gerechtigheid van Christus op de wijze van het geloof mag ontvangen. En al is het dan dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen van die gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, alleen om de genoegdoening van Christus, zijn gerechtigheid schenkt. En dat zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Dat is Pasen in de ziel. Met de hemelvaart voor ogen. O God, dat niemand van ons achter zal blijven. We moeten er toch niet aan denken dat gedoopte zondaar eeuwig verloren zullen gaan. Omdat ze nooit de kracht van dat bloed over hun leven hebben begeerd. O God, maakt uw belofte toch waar in mijn leven. Doet de kracht van dat bloed toch kennen, want daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Heren, zo mogen we deze gemeente aan u bevelen, jong en oud. Gedenk ook de dienaren van het woord. Schenk hun alles wat nodig is om dit evangelie van de opgestaan en ten hemelgevaren Christus te verkondigen. En dat het ontvangen mag worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. Zegen uw kerk in de vervolging, in de verdrukking. Wil uitkomst bieden te midden van alle benauwdheid. Wil daar zijn waar mensen lijden. Er is wat gaande in deze wereld. Miljoenen op de vlucht. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven. O Heer Jezus Christus, ontferm u. Ook over uw bondsvolk Israël. O, ook zij zullen gaan beleiden naar uw belofte. En onze koning is van Israëls God gegeven. We hebben gesproken over sterven en opstanding. En er zijn er velen in de kerk die dierbaren missen. Ouderen en jongeren, kinderen, kleine kinderen. Maar o, wat rijk als we iets van het perspectief hebben gezien vanmorgen. Dat er niet alleen broeders en zusters, maar ook broertjes en zusjes bij u zijn. En die naar ziel en lichaam verenigd in die grote opstandingsdag. Eeuwig God zullen groot maken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dank voor wat u gaf vanmorgen. Ga met oud en jong. Ga met onze kinderen. En geef dat het woord dat gezaaid is, ook zijn kracht heeft gedaan of alsnog zal doen.
tot eer van uw naam en tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 24. En daarvan de versen 2 en 5. Gemeente, gaat hen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.